Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 74, het 15e en het 19e vers. Vers 15, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd, het zij ge een fontein deed uit een rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. En ook vers 19, beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna wordt u gelezen uit het boek Jozua en daarvan het 3e hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze middag is Jozua 3 na de geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En dan lezen we Jozua 3. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls. En ze vernachten al daar eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen. En geboden het volk, zeggende, wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw Gods ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volg haar na. Dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde, bij de 2000 ellen in de maat, en nadert tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet dien gij gaan zult. Want gij lieden zij door die weg niet gegaan, gisteren en eergisteren. Jozua zeide ook tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. Desgelijk sprak Jozua tot de priesters, zeggende, neem de ark des verbonds op en ga door voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark des verbonds op en ze gingen voor het aangezicht des volks. Want de Heere had tot Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van het ganse Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesters die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende, wanneer gij lieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls, nadert herwaarts en hoort de woorden des Heeren uw Gods. Verder zeide Jozua, hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal, de Kanaanieten en de Hetieten en de Hevieten en de Ferezieten en de Gergazieten en de Amorieten en de Jebusieten. Zie, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Nu dan neemt gij lieden u 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stam 1 man. Want het zal geschieden met dat de voetzolen der priesters die de ark des Heeren van de Heere der ganse aarde dragen in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven aflieten, en ze zullen op een hoop blijven staan. En het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesters, dragende de ark, ingedoopt waren in het uiterste des waters. De Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan al haar oevers. Zo stonden de wateren die van boven afkwamen. Ze rezen op een hoop, zeer ver van de stad Adam af, die terzijde van Sortan ligt, en die naar de zee des vlakke velds, te weten de Zoutzee, afliepen, die vergingen zij werden afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho. Maar de priesters, die de ark des verbonds des Heren droegen, stonden stevast op het droge, in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij in deze dienst stilstaan bij de woorden die u vindt in Jozua 4. En daarvan het 5e tot en met het 7e vers. Jozua 4, vers 5 tot en met 7. Daar lezen wij Gods woord en onze tekst voor deze middag. En Jozua zeide tot hen: gaat over voor de ark des Heren uw God, midden in de Jordaan. En heft u een ieder één steen op zijn schouder naar het getal der stammen van de kinderen Israëls. Opdat dit een teken zij onder uw lieden. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen zeggende: wat zijn u deze stenen? Zo zult gij tot hen zeggen: omdat de wateren der Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heren. Als zij toog door de Jordaan, werden de wateren der Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. Tot zover de woorden van de tekst. Voordat wij overgaan tot de bediening van het woord, worden we geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een van de kinderen van de gemeente. En we lezen in verband daarmee het doopformulier. Het onderwijs van de kerk luidt daar als volgt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijd uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de moeder vragen op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat er dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind, als het tot haar verstand zou gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader bouwmeester? Moeder bouwmeester. Geliefde doopouders, Sjoerd en Willemieke, opnieuw mogen jullie hier staan. Opnieuw bevoorrecht door de Heere, want de Heere heeft jullie na een jongetje ook een meisje gegeven. En jullie mogen deze middag jullie Jaïra ten doop houden. Als ik jullie vanmiddag iets mag meegeven in dit persoonlijke woord, dan is dat maar iets, want het belangrijkste, ik hoop dat dat straks nog komt in de preek. Maar laat ik dan mijn uitgangspunt mogen nemen in de prachtige naam die jullie aan jullie dochtertje gegeven hebben. Jaïra. Als we die naam letterlijk vertalen vanuit het Hebreeuws, het is een Bijbelse naam die teruggaat op Jair en op Jairus, dan betekent dat de Heere verlicht. En daar ligt heel veel in wat van betekenis is voor jullie als ouders en voor jullie kinderen. De Heere verlicht. Waarom is dat zo'n belangrijke naam? Waarom is dat zo'n kostbare naam? Omdat we de namen en de woorden die gesproken worden over de Heere altijd hebben te houden tegen de achtergrond van wie wij zijn geworden. En de Bijbel is er zo duidelijk over en ook het formulier dat we zojuist gelezen hebben is er heel duidelijk over. Wij hebben door de zonde de duisternis in de wereld gebracht, maar ook de duisternis in ons hart gebracht. En zo worden onze kinderen geboren. In het donker, om zo te zeggen. En van nature leven we daar als ouders ook. Dat is iets heel aangrijpends. En daar mogen we deze middag niet aan voorbij gaan, omdat de Bijbel er niet aan voorbij gaat. Meer nog, ernstiger nog, en ik wil dat vanmiddag niet makkelijk en niet goedkoop zeggen, maar van nature, zo leert het woord van de Heere ons en de echo ervan klonk in het doopformulier, reizen we met onze kinderen naar de buitenste duisternis. En tegen die achtergrond, die hele ernstige achtergrond, gaat de betekenis van de naam van jullie dochtertje schitteren. En ik hoop, ook heel persoonlijk voor jullie, de Heere verlicht. Daar wordt aangewezen waar het licht voor ons als ouders, voor jullie als ouders en voor jullie kinderen te vinden is. Dat licht ligt niet in ons. En dat licht ligt niet in onze kinderen. Maar dat licht is er wel bij de Heere, die de bron is van troost en licht. En de Heer Jezus Christus heeft het tijdens zijn omwandeling op aarde duidelijk gemaakt toen hij het zei: ik ben het licht der wereld. Van harte hoop ik dat jullie als ouders, biddend om dat licht, voor jullie persoonlijk en voor jullie kinderen mogen opvoeden. En laat het dan zo zijn dat de Heere die alle dingen ziet, dat hij ook jullie mag zien. Op verborgen plaatsen, waar andere mensen jullie niet zien, maar op verborgen plaatsen bedelend om het licht dat er bij hem te verkrijgen is. Zend Heere, uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden in de opvoeding van onze kinderen. Het werd zojuist aangehaald in de consistorie en eigenlijk trof het me. Die eenvoudige woorden uit Psalm 81. Die we al zo heel vaak hebben gehoord. Het is misschien wel het eerste versje, Willemieke, wat je jullie kinderen zult leren bij het groter worden als de Heer het geeft. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Maar er ligt ook een boodschap in aan jullie, als ouders, om nou alles wat je nodig hebt, biddend, bedelend, van de Heere te vragen. Ook licht, licht, ja, waarin wij dan gaan zien wie de Heere is. En waarin we dan gaan zien wie wij zijn en wie we door de zonde geworden zijn. En waarin we gaan zien wie de Heer Jezus Christus is, opdat het mag worden. Wat Psalm 36 zegt, in uw licht zien wij het licht. Het licht wat de Heere gegeven heeft, wat hij laat schijnen vanuit zijn woord. Maar wanneer gaan we het zien? In uw licht zien wij het licht. En dat je dan ook bedelend om dat licht mag verkeren aan de troon van Gods genade, ook voor jullie kinderen. Heere, geef ook hem dat licht. Ga ze met uw heilig voor. Laat dat veel jullie gebed mogen zijn. De Heere wil erom gebeden zijn. En de Heere wil het op het gebed. Nee, niet om het gebed, maar wel op het gebed. Ook nog uit genade schenken. En daarom maar altijd aanhouden bij de Heere. Om dat licht, opdat je je kinderen mag opvoeden. Niet voor de duisternis, maar uiteindelijk voor het licht. Dat geven de Heeren aan jullie als ouders. Dat geven de Heeren aan de grootouders, de overgrootvader die ook nog in ons midden mag zijn. De Heeren gedenken ook u allen en geven wat nodig is om ook biddend een grootouder te mogen zijn. En om ook, ja, in die contacten die we dan hebben, in die gesprekjes die we hebben bij het groter worden, om dan toch maar heel eenvoudig te wijzen op die twee dingen. De duisternis die er bij ons is en door onze schuld is. Maar ook het licht wat er bij de Heer is. Dan hoef je als ouder, als grootouder ook niet meer jezelf aan te komen. Maar dan mag je wijzen op diegene bij wie het licht nu nog te vinden is. Dat geven de Heeren tot eer van zijn naam en tot zaligheid van de ziel, ook van jullie kindje. Wij gaan zingen terwijl Jaira wordt binnengebracht van Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En daarna zal de doop bediend worden. En na het amen zingen wij, zo mogelijk staande, van Psalm 134, het derde vers. Jaïra, bouwmeester, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze doopsbediening met dankgebed en bidden we de Heere om de zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij, dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Wilt u daartoe geven wat nodig is, Heere, aan de doopouders, aan Sjoerd en aan Willemieke? Gedenkt u ze. En laat het zo zijn dat dit gebed en het gebed dat we voorafgaande aan de doop hebben gebeden ook veel door hen gebeden mag worden in de binnenkamer. Wil u met hen zijn? En wilt u geven dat uw genadige belofte, die spreken van wat u wilt bewerken en wat u wilt schenken, dat die beloften ons mogen brengen op de knieën en in het gebed om de vervulling ervan ook heel persoonlijk aan ons kind en aan ons. Heren, we bidden u dat niet minder voor de grootouders, voor oma Overduin en voor opa en oma Bouwmeester, voor opa Scheffers, die deze middag getuigen mogen zijn van de doop van hun kleinkind en van hun achterkleinkind. Laat het, Heere, veel stof tot gebed geven. Niet alleen vandaag en in de dagen die volgen zullen, maar al de dagen van ons leven. We bidden u of u gedenken wil alle ouders in de kerk, diegenen die hier weer herinnerd zijn aan hun ja-woord dat ze eenmaal uitspraken. Heren, het kan ons zo aanklagen, het kan ons zo beschuldigen. Mag dat brengen niet alleen tot verootmoediging, maar mag het ook een aansporing zijn om onze kinderen alsnog te wijzen op datgene wat nodig is. En wilt u geven, heren, dat we dat zullen doen in biddende afhankelijkheid van u? Wilt u denken aan de ouders die hier met stil verdriet zaten, omdat ze hun kinderen zagen weggaan, omdat ze hun kinderen zagen afdwalen bij uw woord vandaan? Wilt denken aan de ouders die hun kinderen niet meer in huis hebben, en voor wie dat een heel eigen zorg en moeite en kruis kan geven, wil u daarin ondersteunen en helpen. We denken ook aan degene die de kinderzegen niet ontvingen. Heren, wil ook hen vertroosten, juist in een dienst als deze, die zo moeilijk kan zijn. Heren, wilt u in gunst op ons neerzien vanmiddag? Wilt u geven dat de doopsbediening ons mag bepalen bij onze eigen doop? En laat vanuit het woord duidelijk worden wat dat betekent. Wil u het woord zelf openen voor ons? Want van nature is het zo verborgen en gesloten. Dat geldt ook op de kansel. Heren, wilt u geven dat ons hart geopend mag worden voor de boodschap van uw woord? En wil u de prediking van deze middag gebruiken in uw almachtige en genadige handen? Laat het het middel mogen zijn tot bekering van hen die nog onbekeerd voortleven. Laat het ook een middel mogen zijn tot onderwijs van degenen die u kennen en vrezen mogen. Heren, zo ziet het alles op u deze middag. Sterk hen die een taak hebben in de dienst. We dragen onze koster, onze organisten aan u op. We bidden u, Heren, voor onze gemeente. Wees met ons. Begeef en verlaat ons niet. Wilt u aan de trouw gedenken die ge ons voorheen betoond hebt? En wilt u nog onder ons wonen en werken? Wilt u ons ook geven, Heren, dat we een besef mogen hebben van de verantwoordelijkheid die we hebben tegenover de gemeente en tegenover u? En wil geven dat we biddend onze plaats hier mogen zoeken en mogen vinden. En boven alles maakt u deze plaats tot een onvergetelijke plaats door te spreken tot ons hart. Wij hebben dat niet verdiend, Heren. Wij kunnen geen rechten laten gelden. Onze woorden en daden en gedachten, ze getuigen tegen ons. En daarom pleiten we op uw genade alleen. Doe het nog om uw naam te verheerlijken. Laat dat nog mogen worden gehoord ook onder ons. Dat u vandaag nog werkt. Dat u zondaren nog wil bekeren. En Heren, zo bidden wij om wat nodig is voor ons. Maar we bidden u ook voor de kerken om ons heen, de kerken wereldwijd. Zegen het evangelisatie- en zendingswerk. Laat op alle plaatsen waar uw woord uitgaat de bazuin van uw evangelie een helder geluid mogen geven. Laat er in eerlijkheid en in gebondenheid aan uw woord gesproken mogen worden, zowel elders als hier. En wilt u ons bewaren voor afdwalen? Wil ons ook bewaren, Heren, voor een roemen in uw woord en in de waarheid, terwijl we er toch persoonlijk buiten staan. Heren, wil ons leren dat het zo nodig is dat uw woorden worden toegepast. Zalig worden is een persoonlijke zaak en we hebben het alle nodig om van dood levend gemaakt te worden. We hebben het alle nodig, Heren, om een borg te vinden voor onze schuld en een God voor ons hart. En Heren, wilt u ons geven dat dat mag gaan wegen op onze ziel. Ook op de ziel van onze jongeren. Op de ziel van onze ouderen, van ons allen. Heren, leer het ons. Onderwijs ons in uw woord. En gedenk bijzonder hen die worstelen. Zij die in de kerk gekomen zijn met zoveel vragen van het hart. Heere, wil u hen opzoeken. En wil u tot hun hart spreken. En wilt u hen laten merken dat u van hun vragen af weet. Zo ziet het alles op u, Heere. Gedenk ons, hoor ons, niet om iets in ons, maar tot eer van uw grote naam en tot zaligheid van onze ziel. Amen. Psalm 42, 4 en 5 willen we gaan zingen. 42, 4 en 5. En er zijn deze zondag 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 66, het derde vers willen we zingen na de prediking. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. Hij zal eeuw uit, eeuw in regeren. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 66. Geliefde gemeente, de kinderen in de kerk weten wellicht wat een monument is. Een monument, dat is een steen, of een gebouw, of een beeld, dat herinnert aan een belangrijke gebeurtenis die vroeger heeft plaatsgevonden. En zulke monumenten zijn er te vinden in de stad Rotterdam, maar ook in de plaatsen daaromheen. Wel, zo'n monument ontmoeten we ook in de geschiedenis van onze tekst van deze middag. Want daar gaat het over een monument, beter gezegd over twee monumenten die worden opgericht in de vorm van 12 stenen. 12 stenen in de Jordaan en 12 stenen aan de oever van de Jordaan. En die daar opgericht worden als een monument van de trouw van God tegenover een ontrouw volk. Dat schrijven we ook bij de woorden van onze tekst. Een monument van de trouw van God tegenover een ontrouw volk. 2 gedachten. Allereerst sprekende stenen. En dan willen we vanuit de tekst en vooral vanuit de voorgeschiedenis van de tekst eens nagaan wat de 12 stenen midden in de Jordaan en aan de oever van de Jordaan precies te zeggen hebben. Sprekende stenen. En dan in de tweede plaats ook sprekende ouders. Want die stenen, ze zijn opgericht als een monument opdat de ouders met hun kinderen langs die stenen zullen gaan en met hen zullen spreken over Gods trouw tegenover een ontrouw volk. Sprekende stenen, sprekende ouders. De geschiedenis van Jozua 3 en 4 brengt ons in de begintijd van het volk van Israël. Ruim 40 jaren heeft het volk gezworven door die eindeloze zandvlakte van de woestijn. Maar nu is na al die jaren de tijd aangebroken dat het volk het land zal mogen binnengaan. En wanneer het volk dan op het punt staat om het land binnen te gaan, ze zijn nog iets van Israël verwijderd, in Sittim aangekomen, zo lezen we aan het begin van hoofdstuk 3. Ja, dan reizen ze ook dat laatste stukje nog en ze denken, nu kunnen we zo aan de oostgrens het beloofde land in bezit gaan nemen. En dan worden hun ogen groot van ontzetting, want dan staan ze daar in 1 keer aan de oevers van de Jordaan. En de Jordaan, wanneer u dat wel eens hebt gezien op een afbeelding of misschien ook wel in het echt, ja, dan kunnen wij er een voorstelling bij hebben van een smal, onbeduidend stroompje. Dat is de Jordaan ook wel op sommige momenten en op sommige plaatsen, maar dat was het in de tijd van Jozua 3 en 4 bepaald niet. Toen was de Jordaan, dat blijkt ook heel duidelijk uit het verband, toen was de Jordaan een grote watermassa, een brede stromende rivier die buiten haar oevers was getreden. Het is in de tijd van onze tekst ook ongeveer de maand april en dan was de sneeuw op de toppen van de Hermon, die hoge bergen die daar in de buurt lagen, die sneeuw die was gesmolten en het water, het smeltwater was naar beneden gekomen en dat maakte de Jordaan tot een kokende watermassa. En als het volk van Israël dan voor die Jordaan staat, ja, dan maakt dat natuurlijk om te beginnen diepe indruk, want dat volk heeft jaren door de woestijn gezworven. En nu zien ze opeens zoveel water. Maar niet alleen dat. Het is vooral ook zo dat Die Jordaan spreekt van scheiding. Die Jordaan ligt tussen het volk en tussen het beloofde land in. En de vraag rijst op in het hart van de Israëlieten: hoe zullen we ooit het beloofde land binnengaan? Hoe zullen we Kanaan kunnen veroveren wanneer die Jordaan tussen ons en het land in ligt? Kijk, dat zou voor de sterke, krachtige Israëlitische mannen en vrouwen misschien nog wel gaan. Maar de zwakkeren, degenen die niet zwemmen konden, en de kinderen, en het vee, nee, het is onmogelijk om Israël binnen te gaan. Dat is wat de Israëlieten zien. En dat is niet alleen iets wat de Israëlieten zien, maar u moet dat nog maar eens nalezen voor uzelf. Dat is ook iets wat de Heere met nadruk aan het volk van Israël wil gaan leren. Want de Heere maakt niet direct een pad door de Jordaan. Maar de Heere laat het volk van Israël daar eerst 3 dagen aan de boorden van de Jordaan verkeren. 3 dagen waarin het volk alleen maar dat water ziet stromen en waarin de onmogelijkheid steeds meer op hen afkomt. Hoe moet dat toch? Hoe moeten we het land ooit binnengaan? Hebt u wel eens voor de Jordaan gestaan? Hebt u wel eens voor de onmogelijkheid gestaan? Neemt u dat maar breed. Ik denk aan ouders in de kerk of met ons meeluisterend, die bij zichzelf denken: hoe moet het toch met mijn kind? Hoe moet het toch als hij of zij steeds verder lijkt af te dwalen? Ik denk aan een oudere of een jongere onder ons, die op een andere manier voor zijn eigen of voor haar eigen onmogelijkheid staat, die zegt: hoe moet het toch? Hoe zal ik ooit zalig worden? Hoe zal ik ooit het hemelse Kanaan binnengaan? Misschien wel een oudere die heel dicht bij de Jordaan van de dood gekomen is. En voor wie die vraag steeds meer gaat dringen en gaat knellen: hoe zal ik toch ooit dat hemelse Kanaan binnengaan? En u staat voor uw onmogelijkheid. De Heere brengt het volk van Israël hier ook in de onmogelijkheid. Maar dat doet hij om het volk te leren dat er bij hem en bij hem alleen veel verlossing is. Dat is de reden waarom de Heer het volk 3 dagen lang laat verkeren aan de boorden, aan de oevers van de Jordaan, om ze te leren: het kan nooit uit u, maar ik zal een weg openen waar er van uw kant geen weg meer is. Ik schep een mogelijkheid waar er van uw kant geen mogelijkheid meer is, opdat de Heere daar de eer van krijgt. Kijk, en tegen die achtergrond moeten we het dan zien, en we zijn nog steeds in de voorgeschiedenis van onze tekst, dat op de 3e dag de ambtslieden door het tentenkamp van Israël heen moeten gaan, en dat ze moeten zeggen tegen het volk: morgen dan zal de Heere een wonder doen. Morgen dan zal de Heere het volk het land binnenbrengen. Dan zal de Heere het volk door de Jordaan heen laten trekken. Hoe dat moest, dat wisten de Israëlieten toen nog niet. Dat was nog een groot raadsel. Ze konden het helemaal niet bekijken. De weg was hun nog niet helemaal duidelijk gemaakt. Maar ze kregen wel te horen. En wat zal dat een hoop gegeven hebben? Ze kregen te horen dat de Heere een weg zou banen. Dat de Heere een weg zou openen. En dan breekt de volgende morgen aan. De Israëlieten, de mannen, de vrouwen, de kinderen, ze komen vol verwachting vanuit hun tenten naar buiten. Ze pakken alle spullen in en ze staan daar op zeker moment allemaal reisklaar. En dan zien ze iets van de weg die de Heere uitgedacht had. Want dan zien ze de priesters aankomen. En die priesters, die dragen op hun schouders de heilige ark van God. Die gouden ark des verbonds met het verzoendeksel die daar schitterde in het zonlicht. En ze zien hoe die priesters naderen en hoe die lopen in de richting van die snelstromende rivier de Jordaan. En ze zien hoe de priesters hun voet zomaar zetten in het water van de Jordaan. Maar dan opeens, dan gebeurt dat grote wonder voor het oog van de Israëlieten. Want dan is het alsof een onzichtbare hand het water aan de ene kant tegenhoudt, aan het hoger gelegen gedeelte. En aan de ene kant ontstaat als het ware een muur van water. Dat water stroomt niet verder. En aan de andere kant, aan de lagere kant, daar loopt het water steeds verder naar beneden. Ja, en wat er dan gebeurt? Aan de ene kant dat water dat tegengehouden wordt. Aan de andere kant dat water dat wegstroomt. Dan valt de bedding van de rivier de Jordaan, die nog maar kort geleden zo machtig stroomde, die valt droog. Dan ontstaat er een gelegenheid, een ruimte, een pad, waardoor straks Israël veilig en droogvoets kan doortrekken. En als de Israëlieten dan zo getuigen van dat grote wonder, dat er een pad ontstaat dwars door de Jordaan heen, als ze dan vervolgens nog eens letten op de priesters, dan zien ze dat die priesters inmiddels al zijn verder gelopen. Vanaf de oever van de Jordaan, zo naar het midden van de rivierbedding. En daar blijven ze stilstaan, nog altijd met die ark des verbonds op hun schouders. En dan trekt heel het volk van Israël, de mannen, de vrouwen, de kinderen, in een lange stoet door de drooggevallen Jordaan heen. Langs de ark van de Heere, langs de priesters. En als dan de laatste Israëliet overgestoken is en veilig aan de overkant is gekomen, en de Israëlieten kijken om, dan zien ze daar nog steeds in het midden van die bedding van de Jordaan die priesters staan. En nog steeds schittert het goud van de ark op hun schouders. En dan moet Jozua, als dat allemaal gebeurd is, aan 12 sterke mannen van het volk van Israël een opdracht geven. Die 12 mannen die gaan terug vanaf de oever weer naar het midden van die rivierbedding. En zo ongeveer op de plaats waar de priesters met de ark nog altijd staan, daar moeten ze grote stenen, 12 stenen in totaal, rechtop zetten. Misschien tegen elkaar aan, misschien wel op elkaar gestapeld, maar in ieder geval op een opvallende manier, zodat daar een gedenkteken, een monument ontstaat. En dat moeten die 12 mannen niet alleen doen in de Jordaan, op de bedding, op de bodem van de bedding van de rivier. Maar ze moeten daarna ook nog eens allemaal een grote, zware steen op hun schouders nemen. En met die steen moeten ze weer naar de oever gaan. Om daar op enig moment ook nog eens een monument, een gedenkteken op te richten. Dus ook daar worden 12 grote stenen op een opvallende manier tegen elkaar aangezet of op elkaar gestapeld. Kijk, en dan zijn we intussen gekomen bij onze tekst. Jozua zeide tot hen: gaat over voor de ark des Heeren uw Gods midden in de Jordaan en heft u een ieder een steen op zijn schouder naar het getal der stammen der kinderen Israëls, opdat dit een teken zij onder uw lieden. Een teken, u mag ook lezen, een gedenkteken, een monument, een herinneringsteken. Want tot in lengte van jaren moeten daar in het water van de Jordaan en aan de oever 12 stenen staan als een stille prediking. Waarvan? Wat preken die 12 stenen in de Jordaan en die 12 stenen op de oever? 3 dingen. Allereerst prediken ze Gods macht tegenover een machteloos volk. Want het volk was machteloos. En daar waren ze ook achtergebracht. Ze konden zo het beloofde land niet in. De Jordaan maakte scheiding. En toen ze daar gedurende een periode van 3 dagen in onderwezen waren. Bij stilgezet waren, letterlijk stilgezet waren. Ze konden niet verder. In opdracht van de Heere bij stilgehouden waren. Toen heeft de Heere laten zien dat hij zijn macht, zijn almacht wilde betonen door een weg te banen waar er geen weg was. En dat heeft de Heere op zo'n wonderlijke manier gedaan door het water aan de ene kant tegen te houden en door het water aan de andere kant weg te laten stromen. God maakte in zijn macht een pad waar er geen pad was. Dat was de eerste prediking van de stenen in de Jordaan. Weet u wat die stenen preekten? En het zou een boodschap kunnen zijn die vanmiddag betekenis heeft voor iemand van ons. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Want bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. En dat moest niet alleen het volk van die dagen, van de tijd van Jozua weten, maar dat moesten ook de komende generaties weten. Daarom moest er een gedenkteken worden opgericht. Dat moet ook dat volk weten wat straks bij de Heere vandaan dwaalt in de richterentijd. En dat moest het volk weten dat daarna leefde. Gaat u maar verder. De Heere wilde het volk bepalen bij deze dingen. Zijn almacht tegenover de machteloosheid en de onmogelijkheid van mensen. En dan nog iets. Want als u nog even verder nadenkt, ja, dan zegt u waarschijnlijk zelf al wel, ja, maar die stenen, ze spreken ook nog wel van iets anders. Ze spreken niet alleen van Gods almacht, maar, en dat is het tweede, ze spreken ook van de trouw van God tegenover een ontrouw volk. Want dat moeten we toch ook zeggen, dat volk van Israël, dat daar was aangekomen aan de grenzen van het beloofde land, wat was dat voor een volk? Gaat u het maar na vanuit de geschiedenis van de woestijnreis. Dat was een volk van murmureerders. Van mensen die keer op keer in opstand kwamen tegen de Heere. Van mensen die morden tegen de leiding van de Heere in hun leven. Mensen die het maar niet eens konden worden met de Heere die hem zo vaak ontrouw waren. En nu blijft de Heere ook bij de Jordaan de getrouwe. Hij bracht dat morrende, murmurerende volk niet alleen bij de Jordaan, maar hij leidde ze ook door de Jordaan. Gods trouw te midden van een ontrouw volk. En dan nog iets, en dat is het derde wat deze 12 stenen preken. Ze prediken ook Gods genade tegenover onwaardigen, dat wil zeggen tegenover mensen die het niet verdiend hebben. Dat werd ook zichtbaar. Want De Heere maakte niet zomaar een pad door de Jordaan. Dat had wel gekund. Dat gebeurde op andere momenten in de geschiedenis van Israël wel. Maar de Heere doet het hier anders. De Heere maakt hier een pad door de Jordaan door eerst de priesters die Jordaan in te sturen. En die priesters die dragen de ark. En waarheen wezen die priesters? En waarheen wees de ark die ze op de schouders droegen? Dat wees allemaal heen naar de Heere Jezus Christus. De priesters wezen heen naar die grote hoge priester, de Heere Jezus Christus. En de ark met dat verzoendeksel, het was een heenwijzing naar het verzoenende bloed van de Heere Jezus. Kijk, daar wilde de Heere dit in duidelijk maken. Als ik een pad baan door de Jordaan, als ik u door de Jordaan laat trekken, is dat alleen maar te danken aan mijn macht, aan mijn almacht, aan mijn trouw, maar vooral ook aan mijn onverdiende genade. Ik kan alleen genadig zijn in de Heere Jezus Christus. En alleen door Hem en door Zijn bloed kan er voor schuldige zondaren, die zichzelf nooit in het hemelse Kanaan kunnen brengen, toch een pad zijn, een weg zijn door de Jordaan. Wel, dat was de drievoudige prediking van die stenen, sprekende stenen. En de Heere geven dat die stenen vanmiddag mogen gaan spreken in uw hart. In jouw hart, want daar komt het op aan. Dat die stenen gaan spreken in je hart. En dat je het mag zien in het licht van Gods woord en bij het licht van Gods geest. Voor mij onmogelijk. En vanuit mij onmogelijk, maar toch bij God vandaan mogelijk, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Hij kan en wil een weg banen waar die weg van mijn kant ontbreekt en er niet is. Dat die woorden gaan spreken. En spreken zoals het goed is, juist ook niet in het hart van degene die de Heere kennen en vrezen. Als het gaat over de trouw van de Heere tegenover een ontrouw volk. Wat moeten Gods kinderen zich daar juist van beschuldigen zo vaak? Ontrouw na ontvangen genade. En als die stenen u eens mogen gaan spreken en ze mogen het u eens gaan toeroepen. Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, dan wordt het hart toch opnieuw verbroken. Dan schaamt u zich weer voor de Heere, voor uw ontrouw. Maar dan mag u toch ook weer geloof oefenen op die trouw van de Heere die nu nooit bezwijkt en die altijd blijft. De altijd blijvende trouw van de Heere. Ja, en dan die genade van de Heere, want er zou vanmiddag iemand in de kerk kunnen zijn die het zeggen moet. Hier zit, Heere, nu een mens die het niet verdiend heeft. Hier zit een mens voor wie het niet alleen onmogelijk is, maar die het ook niet verdient. Die zo schuldig is vanwege alles in zijn leven. Zou er voor mij nog een weg zijn? Zou er voor mij nog een pad zijn? Ja, en zie dan eens op die priesters die daar staan en op die ark die daar rust op de schouders van die priesters, die wijst heen naar de Heere Jezus Christus. Uit Hem en in Hem is er een weg geopend voor schuldigen, opdat ze eenmaal het Kanaan van de rust mogen binnengaan. Sprekende stenen. Maar dan ook, en dat is het tweede waar we nog bij stilstaan, sprekende ouders. Want de Heere wil dat de ouders ook zullen spreken bij dat monument. Zo stond het toch ook in onze tekst, vers 6. Opdat dit een teken zij onder uw lieden. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen zeggende, wat zijn nu deze stenen? Zo zult gij tot hen zeggen, en dan komt het antwoord. Sprekende ouders, laat ik zo aan het begin van onze tweede gedachte eerst een lijn mogen trekken. Voor jullie als doopouders, maar ook voor ons allemaal, vanuit die stenen naar het sacrament van de heilige doop. Want dat sacrament van de heilige doop is ook een monument. Dat is ook iets dat diezelfde dingen preekt als de stenen in de Jordaan. Sjoerd en Willemieke, toen jullie zojuist jullie Jaïra ten doop hielden, ja, toen hielden jullie een, en begrijp dat goed, ik leg dat ook even uit, maar toen hielden jullie een machteloos meisje ten doop. Machteloos. Want ze wist nog niet eens, zo jong als ze was, dat er een God is in de hemel. En ze wist ook nog niet van die ernstige betekenis van de woorden van het doopformulier. Dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom kinderen des torens zijn. Zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Machteloos. En toen stonden daar bij de doopvond drie machteloze mensen. Een machteloze vader en een machteloze moeder. Want wij kunnen ons kind niet zalig maken. En een machteloze dominee. Want die kan een mens niet levend preken. Maar tegenover de machteloosheid van ons en onze kinderen liet God de belofte klinken van zijn almacht. Dat wat jullie niet kunnen en wat ik niet kan, hij wel kan. En dan nog iets wat er ligt in die doop. Toen we daar stonden, toen heeft God niet alleen zijn macht en zijn almacht betuigd, maar ook zijn trouw. Hij heeft jullie kindje, net zoals jullie, afgezonderd. Een plaats gegeven op het erf van het verbond. Een plaats gegeven onder het woord van God. Dat is de trouw van de Heere in de lijn van de geslachten. De trouw van de Heere. En vooral, en dat is het derde wat die stenen spraken, de genade die de Heere wil bewijzen aan mensen die het niet verdienen. Als we nog even terugdenken aan dat water, dat zo genomen werd uit de doopvond en dat gesprengd werd op het hoofdje van jullie Jaïra. Dat water, ja, dat houdt de onreinheid van onze ziel voor. Maar dat water, dat wijst ook heen naar het alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. En nu heeft de Heere bij de doop nog onder ede willen betuigen dat hij geen lust heeft in de dood van jullie en van jullie kinderen. Maar de Heere heeft het gezegd tegen jullie en tegen ons allen. Ik kan u zalig maken. En tegen de achtergrond van het genadeverbond mogen we ook nog iets meer zeggen. Dan zegt de Heer het en dan betekent en verzegelt hij het ook. We hebben het gelezen in het formulier. Ik wil u zalig maken. Dat is wat de Heere beloofd heeft. Wij hebben het afgelopen week tijdens het doopgesprek uitvoerig gehad over jullie belofte. Wat je belooft voor het aangezicht van de Heere. Maar we hebben ook gesproken over de belofte Gods. Wel, dat zijn de belofte Gods. Dat is geen oppervlakkig verbondsprediking, geen oppervlakkige verbondsprediking gemeente, maar dat is wat de Heere betuigt in de doop. Ik kan en ik wil u zalig maken. En als dat gaat doordringen in het hart, dan kan het niet anders of dat brengt ons op de knieën. Wel, is dat gebeurd? Is dat gebeurd in uw leven? Ouders, is dat gebeurd in uw leven ook wanneer u geen kinderen ontving? Is dat gebeurd in jullie leven, jonge mensen? Ben je al wel eens met de grote en de rijke beloften van God in het gebed en in het bedelen terechtgekomen? Heere, wil u doen wat u daar en toen beloofd hebt? Of hebben we die belofte nog altijd klein geacht? Het moet wat zijn voor de Heere. Als die dingen niet alleen heeft laten klinken in woorden. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Maar als hij die beloften ook nog een keer met eerbied gesproken heeft ondertekend. Met het zegel van het water, het teken. En als wij er nog nooit ene keer mee op de knieën gekomen zijn. En dat kan naar links en naar rechts. Vergeeft u me dat ik het zo zeg, maar dat kan naar links en naar rechts. Dat kan naar links. En dan zeggen we, het is allemaal al gebeurd, met de doop is het voor elkaar. Ik hoop er straks nog wel even op terug te komen, maar dat kunt u op grond van Gods woord nooit volhouden. Heel het Oude Testament en de geschiedenis van het verbondsvolk Israël betuigt ons dat het met de doop niet klaar is en dat het met de doop niet gebeurd is. Maar het kan ook naar rechts. Dat we de doop zo klein achten en van zo weinig waarde achten. En dat we op de belofte God zo gaan beknibbelen. En die belofte zo arm voorstellen. Dat we er helemaal niet meer het gebed van maken. Maar als een mens nood krijgt, gemeente, dan gaat hij ook worstelen met deze belofte van God. Je moet het maar nodig krijgen. U moet het maar nodig krijgen, de vergeving van uw zonde. Omdat u voor God niet kan bestaan. En omdat u onderweg bent naar het eeuwige oordeel van God. Dan ga je pleiten op de beloften van God. En dan zeg je het, Heer, ik heb het niet verdiend, ik ben het niet waardig. Maar wil het uit genade vervullen. Want het zijn uw eigen woorden. Wel, de Heere geef het. Bijzonder aan de ouders, ook aan jullie als doopouders, aan ons allen. Dat we biddend met die belofte werkzaam mogen zijn. Dat we mogen smeken, niet als rechthebbende mensen. De Heere wil nooit, om zo te zeggen, op een rechthebbende wijze klem gezet worden met zijn eigen woorden. Want we moeten ook terdege leren dat we het niet verdienen. En dat als er iemand is die het niet waard is, dat ik het ben. Maar dan toch aanhoudend als een bedelaar en toch pleitend op de woorden van God die hij gesproken heeft. Zijn we zulke biddende ouders? Na de geboorte, maar ook voor de geboorte. Zijn we zulke biddende gemeenteleden? En zijn we ook sprekende ouders? Want daar sprak onze tekst van. Ik heb het u al gezegd. Onze tekst sprak ervan. Ja, wanneer, hoe staat het er ook op dat dit een teken zij onder u lieden. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen. Wanneer zouden die kinderen u gaan vragen? Probeert u eens mee te denken. Als je nou ergens woonde, zo in de kuststrook van Israël. Ja, dan gaan die kinderen natuurlijk niet zomaar vragen wanneer ze daar in dat gebied blijven. Die kinderen gaan vragen over de betekenis van die hoop met stenen wanneer de Israëlitische ouders met hun kinderen daar naartoe gingen. Dat ligt opgesloten in de tekst. De vaders en de moeders van Israël, ze moesten met hun kinderen gaan naar dat grensgebied, naar de Jordaan. En dan moesten ze gaan lopen langs die hoop met 12 stenen. Die stenen die daar stil lagen te bedelen om een vraag van de kinderen. Dus de ouders moesten hun kinderen brengen bij de monumenten van God. En dan trekken we de lijn opnieuw maar door, want er zijn vandaag de dag ook monumenten van God. Laat ik er eens een paar noemen. Weet u wat een monument van God is? De prediking van het woord. Dus is het belangrijk om onze kinderen mee te nemen onder het woord van God. Wanneer ze, zo globaal gezien, wanneer ze 4 jaar zijn 1 keer en wanneer ze 6 jaar zijn 2 keer. Er zijn uitzonderingen, zeker. Het ene kind kan later stilzitten dan het andere, maar dat is belangrijk. Ja, zegt u, maar een kind snapt dat dan toch nog niet? Nee, daarom juist. Daarom moet u ze brengen onder het woord. Omdat uw kind het niet snapt. Want dan gaat het kind, als het goed is, vragen. Nog een ander moment. Het woord van God dat gelezen wordt in huis, aan tafel. Ja, maar dat is zo moeilijk. Nee, leest u dat woord van God toch maar. Ik zeg niet dat we geen gebruik mogen maken van een eenvoudige navertelling op het niveau van de kinderen. Maar leest u daarnaast ook het woord van God zoals we het hier voor ons hebben. Ja, maar dat is zo moeilijk. Ja, daarom juist. Daarom moet u het lezen. Opdat uw kinderen zullen vragen. En wanneer het sacrament van de heilige doop bediend wordt in het midden van de gemeente, is dat een monument van God. En wanneer het sacrament van het heilige avondmaal bediend wordt in het midden van de gemeente. Zeker, uw kind moet wat eerbiedig aanwezig kunnen zijn in de kerk. Dat is altijd belangrijk. Maar dat is een monument om uw kind ook daarop te richten met de aandacht op dat uw kind zal gaan vragen. Wanneer uw kinderen morgen zullen vragen. En wat zullen ze dan vragen? Vers 6, slot, wat zijn u deze stenen? Dat betekent, als we het zo snel lezen, dat betekent natuurlijk, wat betekenen die stenen daar in de Jordaan? En dan hebt u, als ouder of als grootouder of als gemeentelid, een bepaalde verantwoordelijkheid en een taak om daar iets van uit te leggen. Wel, wat zou u zeggen? Als het nu aan u gevraagd werd, wat betekent de doop? En wat betekent het woord van God? En als ik het dan nog iets meer toespits, want ik heb nog een klein woordje overgeslagen in vers 6. Er staat niet, wat zijn deze stenen, maar er staat, wat zijn u deze stenen? Met andere woorden, wat betekenen deze stenen voor u? Als dat nu eens gevraagd wordt. Wat betekent de heilige doop voor u? Wat betekent de prediking van het woord, de preek van vanmorgen of van vanmiddag? Voor u. Wat betekent het woord van God voor u? Wat zou u dan antwoorden? Kijk, de Heere wil, met eerbied gesproken, dat zulke vragen gesteld worden. Ik hoop dat de kinderen en de jongeren dat dan ook zullen doen. En als ouders er dan niet uitkomen, Wel, laat dat dan een stimulans zijn om u te gaan verdiepen in deze dingen. Om kennis te nemen van deze dingen. Laat het dan een stimulans zijn om het woord ter hand te nemen. De Heere zou het kunnen zegenen. Opdat u ook iets zou mogen zeggen van wat deze dingen betekenen voor u. Ook als u moet zeggen, ik kan er niet bij, persoonlijk niet. Ik kan niet zeggen dat ik er zo in deel. Maar als dat nou eens nood mag worden. En daar mag iets van blijken aan uw kinderen of aan anderen die dat vragen. Wat zijn deze dingen voor u? Ik heb het niet. Maar ik zoek het. Ik vind geen rust buiten datgene wat de Heere beloofd heeft en wat de Heere schenken wil. Wat zijn deze stenen voor u? Nog iets over het antwoord, vers 7. Dan zult gij tot hen zeggen, omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heren. Als zij, dat is de ark, toog door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen voor de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. Daar hebt u het antwoord wat de Heere op de lippen van het volk legt. Dat is ook een wonder. De Heere spreekt hier over vragende kinderen. Maar de Heere wil ook nog een antwoord leggen op de lippen van ouders en van ouderen. En laat ook dat veel gebedstof mogen geven, Heere. Geeft u dat ik dan antwoord geven mag. Als mijn kinderen vragen zullen. En dan ligt er in dit antwoord nog een tweetal dingen opgesloten die ik zo even met u langs ga en die ik aanstip. Allereerst wordt in dit antwoord gesproken over de wateren van de Jordaan. Als die stenen daar liggen als een monument en de Israëlieten lopen er langs met de komende generaties, dan moeten ze spreken over de wateren der Jordaan. Dat waren de wateren die scheiding maakten. Dat waren de wateren die inlagen tussen hen en tussen dat land van de belofte. Dat waren de wateren, laat ik het nog iets anders mogen zeggen, dat waren de wateren die scheiding maakten tussen de belofte die de Heere gedaan had, ik zal u in het land brengen, en tussen de vervulling van de belofte. Want onderscheidt u dat altijd goed, de belofte van God en de vervulling van die belofte, daar ligt scheiding tussen. Daar ligt het water van de Jordaan tussen. Daar moesten de ouders in Israël allereerst over spreken. Over de wateren van de Jordaan. Over datgene dat scheiding maakte. En dan ook, en dan als het tweede, de ark des verbonds des Heren, waardoor die wateren van de Jordaan afgesneden zijn geweest. Waardoor er een pad ontstond. Dat is het tweede. De Israëlieten, ze moeten vertellen, wij kwamen aan de oevers van de Jordaan en we konden er niet door. En in ons was geen kracht tegen die woeste golven en die baren. En wij hadden geen recht op het land om daar binnen te gaan. Want wij hadden gemurmureerd en wij waren een ontrouw volk. Maar God heeft een weg gebaand waar er geen weg was. Hij heeft zijn trouw betoond en gesteld tegenover onze ontrouw. Hij heeft zijn genade bewezen aan onwaardigen. Die twee zaken die moesten allebei doorklinken. Jullie worden geroepen, wij allen worden geroepen om de jonge mensen, de kinderen van de gemeente, op te voeden met twee woorden. Zonde en genade. Onmogelijkheid aan de kant van mensen, de mogelijkheid bij God vandaan. onze rechteloosheid, Gods genade, onze ontrouw, zijn trouw. En het ene, ik denk dat het voor heel veel van onze mensen allemaal geldt, het ene, dat is makkelijker om over te praten dan het andere. Zo is het toch ook. Ik denk dat het voor de meesten van ons misschien wel makkelijker is, hoewel het tegenovergestelde ook waar kan zijn hoor. Maar dat het voor de meesten van ons makkelijker is om te spreken over de lichtzijde, over Gods genade, over Gods liefde, over Gods trouw, dan over die keerzijde. Maar als we alleen spreken over de trouw en over de genade en over de liefde, dan deugt er ook iets niet in onze opvoeding. Dan deugt er iets niet in onze woorden. Laten we ons spreken er ook nog maar eens op nazien. Twee woorden, allebei. God spreekt met twee woorden in zijn woord. En daarom moeten wij spreken met twee woorden. Dan mag ons gebed wel zijn, Heere, bewaar ons voor eenzijdigheid. Laat alle tweede dingen klinken op de goede plaats. Zo de Heere bedelen om antwoorden. Heere, leer me spreken met mijn kind. En dan nog één ding. Dan maken we in de geschiedenis nog even een hele grote sprong. Ongeveer 30 jaar na Christus. De Jordaan is wat minder diep geworden. Maar het is dezelfde Jordaan. En dan zie ik daar bij het water van de Jordaan een opvallende verschijning. Een man met een kemelsharen mantel, leren riem om, Johannes de Doper. En hij kijkt en hij ziet al die Israëlieten tot hem komen. En dan ziet hij daar ook Israëlieten komen, kinderen van Abraham, die bij zichzelf dachten: wij zijn kinderen van Abraham. Wij zijn kinderen van het verbond. God heeft het beloofd. Dus het komt wel goed. Het is wel goed. En dan wijst Johannes waarschuwend met zijn vinger naar die mensen. En dan zegt hij het. Meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want God kan uit deze stenen. En het is heel goed mogelijk dat Johannes op dat moment wees naar dat monument van die 12 stenen die daar nog altijd lagen in de Jordaan. Want het is ongeveer op die plaats geweest dat Johannes gepredikt heeft. Want God is bij machte uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Kijk, dat is ook de taal van die 12 stenen. Ze prediken, en daar doe ik vanmiddag niets aan af, gemeente, maar ze prediken de almacht en de trouw en de genade van God. Maar ze bevatten ook een dringende waarschuwing tegen het rusten in uitwendige zin op het verbond zonder ooit met de belofte werkzaam te zijn geworden om de vervulling ervan. Meent niet bij uzelf te zeggen: we hebben Abraham tot een vader. Die waarschuwing, die is ook bijbels. Die moet ook klinken. En dan toch. En dat is het laatste. Datzelfde woord van Johannes bevat een wonderlijke aansporing, bevat een wonderlijke belofte, juist voor degene die het vanmiddag bij zichzelf klagen moeten. Ik heb zo'n stenen hart. Ik heb zo'n ongevoelig hart. Heren, mijn kinderen, onze kinderen en wij van nature een stenen hart. En nu heeft Johannes het gezegd. En de Heere heeft het laten optekenen in zijn eigen woord. God is bij machte om zelfs uit de stenen, uit de pikkelharde stenen van uw natuurlijke bestaan, van uw Adams bestaan, Abraham kinderen te verwekken. En dan Abrahams kinderen in de diepe zin van het woord, diegene die als een machteloze geworpen worden op de machtige God en die door hem zalig gemaakt worden, want wat bij de mensen onmogelijk is, en vergeet het nooit, dat is mogelijk bij deze God. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, geef ons dan een plaats in de binnenkamer om met uw eigen woorden te worstelen. Zoals de Canaanese vrouw, buigend onder u en toch niet bij machten om u los te laten. en wilt u uw belofte genadig vervullen. Zegen uw woord. Laat het mogen meegaan deze week in en de binnenkamer in. Wil ons genadig vergeven al het zondige. Heb dank voor wat u ons schonk. En wil ons ook in de komende week nabij zijn in alle dingen. Ook wanneer het moeilijk is. Brengt u ons zondag weer samen. Sterk ook dan dominee Droge die de gemeente hoopt voor te gaan. En hoor ons in de vergeving van het zondige. Om Christus wil. Amen. Psalm 93, het derde en het vierde vers zijn de slotzang. 93, 3 en 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.